Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen nu Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Gemeente, we doen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna Psalm 40, vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt in dat genoemde vers. En daarna lezen we uit Johannes 3, vers 12 tot en met 21.
Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel is nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, omdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon Gods. En dit is het oordeel: dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben het duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Tekst voor de prediking is vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. 15, o God, naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En 18, ik had u dan tot spijs vette tarwe doen groeien. Benoemd u Psalm 81, de versen 12, 15 en 18. En de Heere zegen u en uw gaven. Gemeente, na het amen van de prediking zingen Psalm 116 het eerste vers: God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. God is altijd de eerste, maar dan is er ook een wederklank. Hij heeft ons lief gehad, zeg je wel anders, opdat wij hem zouden lief hebben. Nou, dat is hier aan de orde. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Lieve gemeente, stel dat u, dat jij de vraag krijgt, wat geloof je als christen? Die vraag, die kan je zomaar krijgen vandaag, omdat heel weinig mensen eigenlijk weer weten wat het christendom, wat het christen zijn inhoudt. En daarbij zeg ik dan nog even dat je hooguit 3 minuten krijgt. Dat kan gebeuren in de politiek, dat mensen vragen, nou zeg het nu eens kort. Of in een maatschappelijke organisatie, vertel eens in korte woorden, duidelijke taal, wat de inhoud is van je geloof. Dat is nog niet zo makkelijk, toch? Denk er eens over na, hoe zou je dat dan doen? Nou, in ieder geval krijgen we dan vanmiddag wel een geestelijke handreiking. Want Johannes 3, vers 16 is door Luther genoemd de miniatuurbijbel. Bijbel in het klein. En als je die tekst, nadat je die ook tot je genomen hebt en weinig verwerkt hebt, iets daarvan verstaat, ik zeg met nadruk iets, dan kan je het ook wellicht in begrijpelijke taal wat overbrengen. Wel nu, we denken na over deze tekst, Gods liefde voor een verloren wereld. Gods liefde voor een verloren wereld. We letten op Gods liefdes hart, Gods liefdes geschenk en Gods liefdes doel. Gods liefde voor een verloren wereld, Gods liefdes hart, Gods liefdes geschenk en Gods liefdes doel. Gemeente, de tekst, de inhoud daarvan is niet te peilen. We kunnen onmogelijk bevatten hoe heerlijk dit woord van God is. Laten we eerst proberen wat stil te staan bij een aantal woorden van het begin van de tekst. Al zo lief heeft God. Als we die woorden tot ons nemen, als we daar door de Heilige Geest iets van mogen verstaan, anders gezegd, als we door Gods Geest mogen blikken in Gods hart, dan gaan we verstaan een weinig iets daarvan dat God liefde is. Die tekst, God is liefde, wordt nogal eens verkeerd verstaan en misschien ook wel misbruikt. Maar laten we dan goed beseffen, als we dat zeggen, God is liefde, dat je dan in de eerste plaats moet denken aan het goddelijke wezen zelf. Vader, Zoon en Heilige Geest hebben elkaar hartelijk lief. De Vader heeft de Zoon lief, heeft de Heilige Geest lief. De Zoon heeft de Vader lief, de Heilige Geest lief. De Heilige Geest heeft de Zoon en de Vader lief. Er is een heilig liefdesverkeer in dat goddelijke wezen. Is wat? Zo rein, zo zuiver in die liefdesvereniging van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wie zal dat eeuwig liefdesverkeer kunnen bevatten? Dat zal niet gaan. Maar het is toch goed om erover na te denken. Ik las ergens bij John Flavel dat hij een passage heeft in een van zijn preken waarin hij dat heilige liefdesverkeer tussen de Vader en de Zoon probeerde wat uit te stallen. Hoe de Vader hem vroeg om te gaan naar de verloren wereld En hoe de zoon daar weer op reageerde richting de vader, dat is zeer de moeite waard om die woorden van zo'n Flevel dan te overdenken. Maar omdat dat nu niet de bedoeling is, ga ik verder. God is liefde ook in de zending van zijn zoon. Want liefde blijkt in de daad. Liefde is voor veel mensen en jongelui wellicht ook iets van een gevoel. Maar schriftuurlijk en bijbels gezien is dat lang niet het eerste. Het eerste is, liefde is daad. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Al zo. God laat dus in zijn hart kijken. En dan blijkt, we konden het wel weten, maar omdat we zelf slecht zijn, weten we het zo weinig, dat God totaal geen haatgevoelens heeft. Die heeft God niet. Hij kijkt vol ontferming naar een wereld verloren in schuld. Zoals van de Heer Jezus staat, dat hij de scharen zag zonder herder en hij was met innerlijke ontferming bewogen over die mensen. En betekent niet dat ze allemaal zalig zijn geworden, want dat is niet waar. Maar zoveel medelijden, liefde in zorg en medelijden, blijkt uit dat goddelijke wezen te vloeien naar de totale mensenwereld. Enorm, als je daar aan denkt. En dan is de Vader bij uitstek de bron en fontein van de zuivere liefde. De Vader is dan in Christus duidelijk de liefdevolle Vader. In het kind van Bethlehem laat God de Vader zijn ondoorgrondelijke en onpeilbare liefde zien. Want de Zoon bleef God, werd mens. Ja, zo probeer ik het met de catechisanten altijd nog even duidelijk te maken, dat ze niet alleen moeten zeggen, God werd mens. Want dan ben je toch onvolledig. Want de Zoon bleef God tot een eeuwigheid en werd mens. En dat is een geschenk van het vaderhart, zeg maar. En dat voor mensen die een liefdeloos hart hebben. Geen greintje liefde tot God. Wij haten hem. Ons hart is vol egoïsme. Een stroom van ongerechtigheden vloeit dagelijks uit ons hart. Of vindt u jij het wel meevallen? Vind je het meevallen? Vind je jezelf nog beter dan die ander? Dan heb je toch nog niet verstaan wat de diepte van je val is. En dat kunnen we niet eens helemaal verstaan, waar? Maar dan heb je er nog misschien wel helemaal niks van verstaan. Want we zijn zo goddeloos, godloos, dat we van God zijn afgevallen. En geneigd zijn niet alleen God te haten, maar evenzo onze naasten. Wij wantrouwen God, hoe komt dat? Wij wantrouwen Gods pure, reine, zuivere liefde. Nou, denk aan het spreekwoord, zo de waard is, vertrouwt in zijn gasten. Omdat we zelf zo geïncorporeerd kwaad zijn, kunnen we niet eens goed over God denken. Daar hebben we de werking en de verlichting van de Heilige Geest voor nodig. De liefde van God is met niets te vergelijken. Al zo. Dat drukt dat woord heel duidelijk uit. Duizelingwekkende, grote, veelomvattende liefde is er in God. Ga je het vergelijken, dan doe je dat om een vergelijking te maken, maar niet om dat als een gelijkwaardige vergelijking te zien. Dan zou je kunnen denken aan Abraham, die zijn zoon Isaac offerde. En dat is wel wat geweest, hè? Ja. Wat moet dat vaderhart niet gevoeld hebben? Toen ze daar liepen, hè, naar de berg Moria. Stap, 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 richting de top van de berg. En de 17-jarige jongen Isaac ernaast. Geen lam ten brandoffer. Denk daar eens over na. Terwijl hij de belofte had. De belofte was toch zijn zoon. De Heer had hem toch geschonken. De zoon van de belofte. Moest hij hem gaan offeren. Dat was enorme grote liefde. Hij wordt niet voor niets de vader van de gelovigen genoemd. Om de eenvoudige reden, gemeente. Dat hier toch het toppunt bereikt is door Gods genade in de hart van Abraham. Dat hij in zelfovergave zijn zoon wilde afstaan. De zoon die hij gekregen had op het gebed aan zijn God, omdat de Heere het vroeg, wilde hij in gehoorzaamheid dat gaan doen. Nou, en toch is dat nog niets vergeleken bij de liefde van God om zijn zoon af te staan. En ga je er dan nog wat naast zetten, dan pak ik nog even een andere aartsvader. Dan denk ik aan Jacob. Jacob heeft zoveel rouw gehad, omdat hij niet alleen Jozef heeft moeten afstaan, maar ook Benjamin. Want Jozef was toch, zo had hij begrepen, door een wild dier verscheurd. Rouw. En dan ook nog Benjamin afstaan. Man, dat was een pijniging voor hem. Moet dus heel wat geweest zijn voor de vader om zijn lieve zoon, zijn schootzoon, die de schoot des vaders was, om die 33 jaar af te staan. En dan zeg ik het menselijk, want God is eeuwig. Dat mag duidelijk zijn. Dat deed hij. En dan nog notabene voor verloren wereld. Alzo, kinderen, jullie staan op schoolplein, 6, 7, 8-jarigen zie ik voor me. En ze staan wat op te scheppen over hun vader. Mijn vader, zegt Klaasje, is zo groot. Nou, zegt Willem, mijn vader is zo groot. En Klaas gaat op zijn tenen staan. En die probeert met zijn hand nog hoger te komen dan de twee overigen. Zoveel houden ze van hun vader. Ze zien hun vader. In die tijd is dat zo, hè? In de puberteit ligt dat even anders, zoals u weet. Maar ik ga het nu even vanuit 6, 7-jarigen bezien. Is vader toch een krachtige man? Een lieve vader. Kinderen, al die vaders bij elkaar. Stel dat ze allemaal nog liefde hebben tot hun kinderen. In de goede zin van het woord dan, menselijk gezien. Kunnen niet opwegen tegen de liefde van God die zijn zoon afstond. Overtreffende liefde van al die vaders. Zeker is er bij God de Vader die de wereld lief had. Tegen wie zegt hij dat? Want we moeten natuurlijk wel even naar de context kijken. Tegen wie wordt dat gezegd? Ja, tegen Nicodemus, de rabbi, die in de nacht kwam tot de Heer Jezus, omdat hij bang was dat hij verraden zou worden of misschien ontdekt zou worden. Hij was nog niet zo geworteld in het geestelijke leven en hij wilde wel wat leren, want dat was wel de bedoeling. Maar hij stond nog wel recht overeind. Hè? Wij weten, dat zegt hij toch. Zo begint hij het gesprek, maar wat wist hij niet? Hij wist niet wat wedergeboorte was. Een rabbi die niet weet wat een nieuw hart is. Want u zegt misschien, in het Oude Testament staat dat helemaal niet. Maar denk dan eens even aan Ezechiël 36. Ik zal hun een ander hart geven. Niet een stenen hart, dat hebben ze al. Maar een vleeshart, dat is toch ook wedergeboorte? Dus hij verstond het geestelijk gezien niet. En nou zegt hij niet tegen Nicodemus, al zo lief heeft God de Farizeeërs gehad. Dat had hij best begrepen. Dat had hem ook wel gestreeld. Ja, kan ik me ook wel bij voorstellen. Wij kennen de wet. Wij onderzoeken de Torah en de Tenach. Nou, goed. En de Heere zegt zelfs niet, al zo lief heb ik dat volk gehad en al zo lief heb ik de uitverkoren gehad. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Waarom? Nou, zegt Luther, wereld is geen erenaam. Zo zegt hij in een van zijn preken, want hij heeft er wel meerdere malen over gepreekt. Wereld is geen erenaam, maar wereld is een veroordeling. En nou moet je het horen, Nicodemus, al zo lief heeft God die veroordeelde wereld gehad. Wat heeft dat nou voor zin om dat tegen Nicodemus te zeggen? Nou wacht, bij nadere ontdekking, want de Heere ging door in het leven van Nicodemus, had Nicodemus er helemaal niks aan gehad dat Jezus zou gezegd hebben, al zo lief heeft God de fariseeën gehad. Want hij kwam erachter, daar is hij achter gekomen, kent u het ook, dat hij niet deugde en dat die fariseer af moet worden, dat hij aan de grond moest komen als een bedelaar smekend, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, hoor hoe een boeteling pleit. Nou had hij niks gehad aan die woorden, al zo lief heeft God de fariseeën gehad. Nee, in de eerste zin, op het eerste gezicht, bij het eerste horen, is dat dus een forse tegenvaller, dat hij dat niet hoort, al zo lief heeft God de fariseeën gehad, maar bij nader inzien en de geestelijke doorwerking is dat juist een zegen dat God zo laag afdaalt. Nicodemus, je moet je vijandschap inleven. Dat is het. Je bent een afvallige. Je bent een opstandeling. Je bent een rebel. Je overtreedt, ja, de wetsleraar. Je overtreedt al de geboden Gods. Gemeente, hebben we dat geleerd? Net de kerkmensen, want dat had God ook kunnen zeggen. Al zo lief heeft God net de kerkmensen gehad. Die vier keer een Bijbel openen. Die een gebed doen met hun vrouw aan tafel. Netjes bidden. Eisen ook van de jongste kinderen. Doe je mee? Luister je? Voorbeeldig toch? Ja, maar dat zegt de Heer niet. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Omdat je moet leren, als je het nog niet geleerd hebt, moet je het leren. En als je het wel geleerd hebt, moet je het weer leren trouwens, tot op de kansel toe, dat je wereld bent. Dat je in de banden van de zonde ligt. En dat je telkens weer je verzet tegen vrije genade. Mooiste aanbod wat God doet. Weer je af. Gemeente, en nou is er groot gevaar, en dat is gevaar is er voor ons allemaal, zoals we zijn hier als kerkmensen, inclusief mezelf, dat we ons beter voelen dan de wereld. Dan de scharen die de wet niet kent, om het zomaar te zeggen. Om ons beter voelen dan de wereldling. Maar gemeente, nu maakt de Heer Jezus duidelijk in deze kerntekst dat we wereld zijn, volstrekt zonder God en volmaakt van God afhankelijk. En toch gaan we als hoogmoedige mensen over de wereld, ja. En dan is het toch wel ongelooflijk verbazingwekkend dat deze heilige God zich niet van die wereld afkeert, maar dat hij zich buigt. Dat hij zijn eigen zoon geeft. Waarvan hij weet en de zoon zelf ook. Ik zal heel wat vijandschap moeten incasseren. Ze zullen me zelfs aan het kruis nagelen. Buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, nietwaar? U, jij, ik stonden daar. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Zeg Revius, maar ik. Ja, ik moet denken aan die vrouw in Scheveningen. Eind van de leven heeft het uitgesproken. Terwijl ze nog niet altijd helemaal meer goed haar verstand had. Kan nagaan. Dat ze zegt tegen mij, dominee, ik stond daarbij. En ik riep, kruis hem! Kruis hem! Het zijn de Joden niet. Heer Jezus die u kruiste. Helaas! In de 17e eeuwse taal. Van Revius, helaas, het was om mijn zonde. Ik deed hem dit aan. Nou gemeente, dat is de boodschap, althans een deel van de boodschap van vanmiddag. En nou keert deze drie-enige God zich niet af van de wereld, maar die keert zich tot de wereld. Terwijl Christus aan het kruis zal gespijkerd worden en uitgeroepen worden, kruis hem, kruis hem. Zou er iemand, gemeente, van ons zijn zoon daarvoor over hebben? Niet één. Maar dat deed nu juist de Heere wel. God deed het. Wereld. Ja, God haat de zonde, heeft de zondaar lief. Er zit een bepaalde laag in dat woord wereld, die ook in dat tekst die ik zojuist uitsprak, naar voren komt, dat God Jezus met innerlijke ontferming bewogen was over de schade. De Heere heeft een stuk vriendelijkheid niet gemaakt, een stuk zorg voor de schepping, een stuk zorg voor zijn beelddragers. Het woord beelddrager viel nog, dacht ik, ook in het gebed van de dienstdoende ouderling. Nou, we zijn gevallen beelddragers, maar God ziet dat beeld als het ware en dat eist hij ook terug. En daarom houdt hij die schepping vast, ook vandaag, met al die milieuproblematiek, waar we natuurlijk wel verantwoordelijk voor zijn. Laat we wel zijn. Maar vergeet niet dat het God nooit uit de hand loopt. Echt niet. Want hij heeft de wereld op die manier lief. Lief in de zin van medelijden. Anders zou hij ophouden God te zijn. Maar dat betekent niet dat het dezelfde liefde is als tot de uitverkorene op zich. Want hij is te rein van ogen dat hij het kwaad zou zien, zegt Habakuk. God haat de zonde. En als een zondaar blijft zondigen, dan zal hij gaan naar de eeuwige verderf. Trouwens, vers 18, probeer eens. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Heeft, presens, tegenwoordige tijd. Dat doet Johannes veel, dat mag Johannes van de Heer opschrijven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods niet komt op hem, ook in de volle zin van het woord, maar blijft op hem. Voelt u de spanning die er in dat woord wereld eigenlijk zit? God wil, zou ik bijna zeggen, zijn liefde kwijt. Maar als er weerstand blijft en verzet en een doorgaande lijn van zondigen, ja, dan moet God naar zijn goddelijke wezen, hij is rechtvaardiger immers ook, moet hij die zondaar straffen, kan het niet ongestraft blijven. Maar waar is waar? God heeft geen lust, hoor hoor. God heeft geen lust in de dood van een zondaar. Maar daarin dat hij zich bekeert en leven. Ezechiël 33 vers 11 maakt ons dat al duidelijk. In het Oude Testament staat het al. Zwart op wit. De schepper van alle dingen kan zeker zijn schepselen dus lief hebben. En God kan medelijden met hen hebben. Al blijft het waar dat alleen de ware uitverkorenen die bijzondere liefde ontvangen. Maar dat is, als je jezelf uitsluit van die liefde, dan keert God zich van je af. Ja, dat komt straks natuurlijk vooral bij de derde gedachte nog aan de orde. Met andere woorden, en je voelt wellicht wel mee, gemeente, dat ik hier worstel met de taal. Maar laat dat duidelijk zijn. Echt, ik heb het echt niet op zak. Moet het echt van de Heere krijgen om dat te zeggen. God heeft een bijzondere liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid voor allen die hij verkoren heeft een eeuwige leven. Maar geen enkel mens sluit hij uit van Gods medelijden en vriendelijkheid. Nee. Nooit heeft Jezus nors gereageerd. Ja, wel als natuurlijk de fariseeën in verzet bleven.
Dan moest hij ze ook aanwijzen. Gij adderige broedsel. Dan verzetten ze zich ook puur tegen vrije genade. Gemeente, dat God de wereld lief heeft, blijkt met name in de zending van zijn zoon. Laat ik zeggen, dat is het tastbare bewijs van zijn liefde. Daar gaan we nu over nadenken. Gods liefdesgeschenk. Alzo. En dat alzo heeft nadruk. En als ik nog een woordje mag benadrukken, zie je dus dat er een dubbele nadruk is. Ik zal het met nadruk lezen. Of uit mijn hoofd citeren. Alzo lief God de wereld gehad. Dat is een enig geboren zoon. Enig. Voelt u de nadruk? Er zit dus een dubbele nadruk in die tekst. Alzo, het is niet te peilen, het is niet te begrijpen. Ik kan het niet binnen mijn armen krijgen. Totaal niet. Het is onbevattelijk. Ik kan het ook niet met mijn kleine verstandje krijgen. En ik kan het met mijn hart een weinig verstaan. Dat is al, als ik geestelijk leven ontvang. Het grootste geschenk aller tijden geeft de Heere. Meest verheven, volmaakte openbaring van Gods liefde is de Zoon. De enig geboren Zoon. Nicodemus, hoor je dat? God is de gever voor vijanden. Ja. En hij stond deze Zoon af die altijd speelde voor het aangezicht van zijn vader. U kent Spreuken 8. Hij speelde, dat is de prachtig mooie daar gezegde. Hij speelde voor het aangezicht van zijn vader. Dat was een heilig liefdesverkeer tussen de vader en de zoon. En die stond hij af. De meest waardevolle van de hemel. Meest waardevolle van de hemel. Wat is dat? De zoon. De zoon. Kostbaarste geschenk gaf deze God. Kostbaarste juweel van heel de hemel stond hij af. Geen engel, geen talloze engelen, maar zijn enig geboren zoon, gemeente. De koning van de hemel en aarde geeft een geschenk dat past bij zijn luisterrijke grootheid. Kijk, als je nou koning bent geworden van een heel groot land, dan ga je natuurlijk niet een heel klein cadeautje geven aan een gezant. Dan geef je een passend geschenk. Wat bij jouw grootheid hoort. Toch? Nou, dat is nu precies wat God doet. God geeft het allerliefste wat hij had. Staat hij af van zijn vaderhart. En die geeft hij aan een verloren wereld. Luther heeft een mooi voorbeeld. Ik moet het een beetje doorvertalen qua prijzen en zo, want het is natuurlijk van 1517 in de buurt, of 1530. Maar dat maakt niet uit. Hij zegt in die preek, stel je voor dat er een vorst vrijgevig is, gul, die wil wat geven aan een bedelaar, die helemaal niks bezit dus. En die bedelaar, die krijgt van die man, kan die krijgen althans, een kapitale boerderij met heel veel landgoed. Met een opdrengst, nou laat ik zeggen, in termen van vandaag, 100.000 euro per jaar. Nou, dan hoef je toch nergens meer zorgen over te maken, nietwaar? Kan je elk jaar rondkomen. En stel je nou voor, zegt Luther, dat die bedelaar zegt, ja, maar ik moet het niet. Dan zegt de hele wereld, die valt over me heen, wat ben je dwaas. Volgt u het? En als we de zoon afwijzen, hoor je niemand erover. Dat allerrijkste geschenk wat God geeft. En dat wij dat afwijzen. Niemand schudt zijn hoofd. Dat is nou het onvoorstelbare dwaze. En dan zegt Luther nog zoiets als dit. Als je dat allergrootste geschenk niet wil, dan ben je toch wel duidelijk ook het allergrootste kwaad. Want als je dat allergrootste geschenk niet wil en dat veracht, dan geeft toch wel aan dat je wel zeer diep gezonken bent, toch? Dat allergrootste geschenk wat je niet hoeft te betalen, niks. Mensen staan in de rij, nietwaar, bij de Black Friday of zoiets. Als er wat te kopen is voor 50% korting of nog meer, dan staan ze er wel. Maar hier is het gratis. Om niet, al heeft er alles gekost. En ze staan niet in de rij. Begrijp je? Luther verbaast zich aan twee manieren. Op de eerste manier is dat God dat geschenk geeft. En de tweede dat men dat veracht. Daar kan hij niet over uit. Hij geeft dan ook de geestelijke raad. Om elke dag bij het opstaan die tekst rustig, meditatief te lezen of je op te zeggen. Al zo lief heeft, enzovoort. Dat heeft Luther gedaan. Luther deed wel meer dat, hè. Het Onze Vader, zei hij wel op, maar ook, ik geloof in God de Vader. We hebben het zojuist beleden. Hij zei dat, meen ik, elke dag wel meditatief op. En toen een boer aan hem vroeg, waarom doe je dat, theoloog? Toen zegt hij, ik ben nog maar een krullenjongen. Ik weet er nog zo weinig van. Van die almacht van God, en noem maar op. Van het borgwerk van de Heer Jezus. Van het werk van de Heilige Geest. Kijk, dan ben je toch een klein mensje. Nou, dat wil de Heer nu. Via dat liefdesgeschenk in ons hart bewerken. En nogmaals, dan stond God hem af. En dat is een offer. Een offer groter dan het offer van Abraham. Offer van zijn vreugde. Hij moest de nabijheid van zijn zoon missen en de zoon ook de nabijheid van vader. Zijn lust en zijn leven. Ik zeg het maar even duidelijk, hij maakte zijn paleis leeg om zondaren zalig te maken. Initiatief ging dus uit van de vader, gemeente. En hij gaf hem over, deze zoon. De duivel. Aan de dood. De schandelijke dood van het kruis. Hij kwam in onze verlorenheid. Hij kwam in onze verdoemenis. Kwam deze zoon. Opdat de totale toorn van God, die op Golgotha in 3 uur tijd op hem zou neerkomen. De totale toorn van God tegen de zonde, door hem gedragen en weggedragen zou worden. Kom, verwonder u mensen. U kent dit evangelie, maar dat is een gevaar voor mij ook. Het is een gevaar om bekende teksten te preken. Dan denk je, ik weet het wel, ik kan de preek wel maken. En de hoorders zeggen, ik weet al wat er komt. Toch, pas op. Er zit meer in dan je ooit gezien hebt. Dat is ook voor deze tekst zo. Absoluut. Wie God lief heeft, is enkel genade. Hij gaf God in zijn verlorenheid. En hij wilde ruilen. De vrolijke ruil. Ik zijn gerechtigheid. Hij mijn zonde. Kom, buig dan. Ja, diep in het stof. En smeek God of hij u jou iets laat zien. Van zijn onmetelijke, ondoorgrondelijke liefde. Moest er betaald worden? Even tussendoor. Moest er nou wel betaald worden? Want er zijn ook theologen opgestaan die zeiden, moet er nou betaald worden? Kan God dat niet anders doen? Kan dat niet zonder het kruis? Nee. Want aan Gods recht moest voldaan worden. De verlorenheid, de schuld, de schande van de zonde kwaad. Dat moest op de zoon neerdalen. En hij nam het op zich. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Kom, verwonder u in mensen. Ja, en wat is dan onze kwaal? Kerkmensen. Kijk, wij willen wat meenemen. Nee, we zijn tegen het Rooms-Katholicisme, althans, de kern van de zaak. Je mag vriendelijk zijn tegen de Rooms-Katholieken, dat zou ik maar doen. Maar ik bedoel nu in de leer, zijn we tegen, maar in wezen, zegt Luther, als je mij openschrijdt, dan komt de paap eruit. Dat bedoelde de paus. Dat was zijn vriend natuurlijk niet. Omdat de paus zich verzette tegen Christus. Maar zeg je, als hij mij opensnijdt, nou dan zie je wat hoor. Niet best. Dan komen de eigen werken naar boven. Gemeente, wij willen wat meenemen. Maar dat kan niet. En weet u dat dat het zwaarste is wat ons hindert, dat wij wat willen meenemen. Ik kan nu niet naar God gaan, wanneer dan wel? Morgen? Dat zal er niet beter op zijn, want dan heb je weer gezondigd, nog meer gezondigd. Uitstellen helpt niet. Begrijpt u? Dus wij proberen ons aangenaam te maken op allerlei manieren om bij God te komen. Maar, moeder kom ik. Arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt, neem er niks mee dus, en die de zondaar leven doet. Dat is toch de waarheid? Dat is nou zuiver. Dus moeder kom ik, uitgewerkte zondaar, arm en naakt. Ik heb niets in te brengen dan lege briefjes zoals mijn moeder al zei. Je hebt niks joh, je hoeft ook niks mee te nemen. Doe dat ook niet. Maar het enige wat je te doen hebt, en daar komen we zo bij de derde gedachte op, is beleid. Beleid je ongerechtigheid. Beleid je ongerechtigheid. Het is een belediging, gemeente. Ja, het is een belediging als je bij God komt met een heel klein cadeautje van jezelf. Het is nog vies, smeurig, viezig. En je zegt, kijk eens, ik heb nog wat meegebracht voor u. Het is maar een kleinigheid. Weet je wel, zo gaat het wel. Als je iemand bij iemand komt, je hebt iets meegebracht. De vrouw zegt, we kunnen niet met lege handen komen. Met mooie borstbloemen, nemen een bonbon mee. Weet je wel, prima hoor. Dat is heel prima. Daar heb ik helemaal niks tegen. Maar bij God moet je dat maar niet doen. Want dat is een besmeurd bloemetje. Absoluut. En de bonbons zijn niet om te eten. Als ik het zo mag zeggen. Nee, kom. Als een verloren zondaar. Want dat wil God. Ten derde, Gods liefdesdoel. De hele wereld zo kan zalig worden, maar de hele wereld wordt niet zalig. Nee. Er zijn genoeg teksten in het Johannes-evangelie. U moet maar eens kijken. U koekelt maar of je kijkt met alle trommeljes, hè, de concordantie. Dan zult u zien. De teksten zijn die over de wereld gaan, maar dat betekent natuurlijk niet dat ieder mens zalig wordt. Als ik meen dat Boston dat ergens zegt, dat Boston zegt, kijk, als er een dokter is die zegt, ik ben een dokter voor het hele dorp. Mooi. Dat zal op Urk niet meer gaan, dat is te groot geworden. Maar stel dat een van de dokters hier zegt, ik ben een dokter voor het hele dorp. Ja, maar als ze natuurlijk niet bij hem op praktijk komen, dan kan hij ze ook niet behandelen. Want dan gaat hij al de huizen langs. Voelt u hem? Dus die man heeft gezegd, ik ben er voor het hele dorp. Maar je moet wel komen, moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig mag. Nou, daar gaan we nu mee bezig. Dus, verloren gaan is eigen schuld. Durft u dat hardop te zeggen? Verloren gaan is eigen schuld. Hoeveel procent? 100. Verloren gaan is eigen schuld. Want God sluit per definitie niemand uit, dan die zichzelf uitsluit. En wie sluit zichzelf nou uit? Zeg het maar, die niet gelooft. Die dit geschenk veracht. Die dit geschenk aan de kant schuift. En misschien wel bespot. Met huiver, met ingehouden adem zou ik zeggen, spreek ik dat uit. Dan kom je in de buiten. De duisternis. Kom je in de hel. Een verschrikkelijke woord. Maar weet wel dat de Heer Jezus het 75 keer over de hel heeft gehad. En ik heb er pas nog een onderwerp over gehouden. En heb ik het allemaal heel goed nagetrokken. Niet letterlijk alleen over de hel, maar ook de buitenste duisternis. En over waar wening is en knessing de tanden. Nou, noemt u maar op, varianten daarvan. Maar 75 keer heeft de heiland gewaarschuwd. Voor de verschrikkelijke verderf. Als je niet gelooft. is dat je toekomst. En dat is dan 100% eigen schuld. Ongeloof is dus een verschrikkelijke zonde. Vinden wij dat ook een zonde? Of pleasen we dat wat? Nou ja, je kan toch niet geloven. Waar? Geloof is een gave Gods, 100%. Maar afwijzen is verboden. Zet het eens naast elkaar. Dat moet je zo eens doen vanavond, jongelui. Geloof is een gave Gods. Maar afwijzen is verboden, heren. Hoe moet het nou? Kom je toch in de klem? Nou, dat is de bedoeling. Opdat je de heren zou nodig hebben. En dat je niet een nep geloof erop nahoudt. Een nep geloof. Dat zegt, nou, ik ben een kerkelijk trouw, meelevend lid. En nog meer van die dingen. En dat beschouw ik als een toegangsbewijs voor de eeuwige gelukzaligheid. Nou, dat is natuurlijk totaal niet waar. Want er zijn ook Esau's kinderen naast Jacob. Ze hebben geen gelovige omgang met de Heere en ze denken dat ze zalig worden. Ze zijn nog nooit ontdekt aan hun schuld en zonde. Ze hebben nog nooit behoefte aan de Heere gehad. En ze willen wel naar de hemel. Gemeente, dat is toch dwaas. Want in de hemel moet je dan altijd God loven. Hier lopen ze weg bij mensen die geestelijk leven hebben en met elkaar in gesprek zijn. Ze gaan een deurtje om of een straatje om. En daar willen ze zijn. Dat kan niet, gemeente. Dat gaat ook niet. Ze hebben geen behoefte aan het werk van de Heilige Geest in hun hart. En het woord bekering staat niet in een woordenboek. En ze hebben totaal geen behoefte aan een geestelijke wasbeurt in het bloed van het lam. Nee, ze roepen echt niet uit, geef maar Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Hebt u dat wel eens echt uitgesproken? Heb je dat wel eens echt uitgesproken, jongelui? Ik ga verloren, ik lig verloren. Heere, geef me de Heer Jezus. Hoe sterf. Kan niet zonder u. Dan gaat het niet goed komen. Ik heb geen toegangsbewijs in mijn doop. En noem maar op. Ik heb uw bloed nodig. Dat uw bloed mij bedekken. Voor eeuwig en voor altijd, gemeente. Kijk, en zulke mensen, die wil God nou toch behouden. Ja, niemand die van een huis uit naar God gaat, toch? Nee, die wil hij behouden. Ieder die gelooft. Geloof. Kijk, het is dus ruim. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat een ruim evangelie. Hier gaan we toch door een smalle poort. Hier, de sleutel om tot het heil te komen is het geloof. Ja, niet op zich het geloof, verstaan we. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Wie de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar dat is de sleutel. En als je die sleutel niet aangereikt krijgt, en als je die sleutel niet geestelijk praktikaal leert gebruiken, dan sta je er buiten. Ja, maar ik kan niet geloven, dominee. Dat is waar. Maar misschien zit er toch een verkeerd addertje onder het gras. Of een addertje onder het gras. Dat je toch niet verstaat wat geloven is. Want geloven is geen prestatie. De Galaten maakten van het evangelie weer een nieuwe wet. Kan, hè? Ja, dan heb je de evangelie natuurlijk versmalt. Dat is de gevaar. Dat je zegt, ik moet het geloof presteren. Nee, geloof is gratie. En geen prestatie. En wat moet je dan doen? Ja, wat moet je dan doen? Het is heel eenvoudig eigenlijk. Eén ding. Zegt Kolbrugge, beleid je verlorenheid. Beleid je verdorvenheid, als dat niet uit je mond komt. Als dat niet van harte de belijdenis is. Heren, ik deug op geen enkel punt. Dat wil de Heer. Waarom? Omdat je dan op de lijn van de wereld komt. want de wereld deugt niet. Maar zolang ik er nog boven ben, en ik kijk nog neer op die wereld, ik ben toch altijd nog beter dan die en die en die, dan sta ik nog steeds niet, wat ik wel moet, op die lijn van de wereld. En de Heer zegt, daar moet je nou aan ontdekt worden. Dat je totaal niet beter bent dan deze of gene. En uitstel mag niet en kan niet. Waarom niet? Nou, kijk je naar het verband. En dan zie je, 14e vers, dat Mozes een slang heeft verhoogd in de woestijn. Wat was er aan de hand ook alweer? Nou, vurige slangen, giftige slangen, hadden dus mensen gebeten. Kinderen, jongelui, ouderen. Laat ik het zo voorstellen. Opa ligt in de tent. En een van zijn kleinkinderen komt tot hem. En die zegt, opa, zal ik je bed een beetje naar buiten brengen? Zal ik het tentzeil een beetje wegschuiven? Dan kan je die slang, die koperen slang zien. Nee, kind, niet nodig. Ik heb hem niet nodig. Kijk, dat is nou ongeloof. En dat kind zou zo graag willen dat hij even keek in het geloof. Maar hij doet het niet. Nou, het is levensgevaarlijk, want hij kan een uur later sterven. Ja, maar dat is een oud mannetje. Maar wacht eens. Weet je wat een dominee zei? Catechisatie een keer. Catechisanten, jullie moeten één dag voor je sterven moet je bekeerd zijn. Oh, ja, dat zou wel. Maar toen zei hij, maar als je nou morgen sterft, je weet niet of je morgen leeft, moet je dus vandaag bekeerd zijn. Nou, dat is wat hier speelt. Hier is totaal geen uitstel mogelijk. En ook gevaarlijk. Want je kan elk moment door de zeis van de dood worden geveld. Wat dus je moet doen is, vertel je ellende. Ga niet proberen je de gifslangen van je af te houden. En bezig met allerlei poeders en pilletjes, voelt u hem? Maar leer zien, al was het met één oog, op de Heere Jezus Christus. Of Andrew Gray zegt dat zo mooi. Zie dan met één oog op hem. Op hem alleen. Gemeente, niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen, u alleen. Het enige middel is dus de zaligmaker. En dat is in de alleen maar via het kanaal van de geloof te ontvangen. Nou is er nog één ding in de tekst wat ik misschien nog even wat moet uitleggen. Want dan kunt u het Nederlands niet zien. Want er staat in het Grieks, opdat u gelovende niet verderven. Wat wil zeggen dat als iemand tot het geloof gekomen is, hij niet moet denken dat het dan klaar is. Ik ben toch geroepen, ik ben toch getrokken, ik ben toch bekeerd, je kent dat wel. Maar hier staat dat je dat een voortgaande daad moet zijn, in de dadelijkheid van het geloof, opdat gij gelovende niet verloren gaat. Dus ook zij die genade kennen, worden hartelijk opgeroepen om opnieuw zich te wenden tot de Heer Jezus Christus. Gemeente, daadwerkelijk, alleen. Geen afwachten, geen keuzevrijheid, want ik zie dat de tijd doorgaat. Dat niet. Afwachten is trouwens helemaal geen goed Bijbels woord. Maar kom, vertel, zucht in de richting van de Heere. Pleit op Gods belofte. Hij nodigt u uit. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Woorden die John Bunyan zo geraakt hebben. Misschien heeft er een boek al staan. Komen tot Jezus Christus, vertaling van Come and Welcome to Jesus Christ. Geen zins, die woorden legt hij zo klaar uit, omdat hij telkens aangevallen werd, van alle kanten. wat hij allemaal gedaan had en misdaan had. Maar die woorden werden als massief in zijn ziel gegoten. Wie tot mij komt, zal ik geen zins, nooit en te nimmer bestoten, uitwerpen. Gemeente, geloof dat woord. Ga dan tot hem. Hij wil u de genade geven. Wel nu, wanneer we nu gezien hebben, en dan zeg ik erbij, alles is ten dele. En de helft is u niet aangezegd, dan zouden we misschien kunnen komen tot een kleine, korte, hele korte samenvatting van de tekst. U weet waar ik mee begon. Wat is nou christelijk geloof? Nou, ik heb het als volgt hier. Gods liefde is alles overtreffend. Hij stuurde zijn enige geboren zoon, die hij lief had, naar een verloren wereld. God wil de zonde niet vergelden, maar vergeven. En de Heer wil ook u, jou, de vrede geven. Hij sluit u niet uit. Maar als u Jezus blijft afwijzen, moet God u veroordelen. Want God is rechtvaardig. Gemeente, vraag u nou met heel uw hart. Hoe moet ik zalig worden? Dan denk ik aan het woord van Paulus. Gericht tot de stokbewaarder. Die vroeg dat, hè, in de nood van zijn leven. Hij had een bijna een eind gemaakt aan zijn leven, zoals u weet. En wat zei Paulus? Kruip eerst 10 minuten in het stof. Kijk eens even wat een geweldige littekens je hier aan mij bezorgd hebt, vriend. En daar mag je eerst wel eens knap berouw over hebben. Nee, dat zei hij allemaal niet. Zit er allemaal wel in. Wat er nu komt. Geloof. Moet je afzien van alles van jezelf. In de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. En dat zal Jezus zeker ook zeggen. Geloof in mij. En u ontvangt het eeuwige leven. Amen. ons danken. Heren, wij danken u voor dit evangelie. Geef dat we er wat verstaan mogen. Geestelijke aansluiting op hebben, op die oneindig grote liefde voor zondaren. En wat is het dan de hoogste dwaasheid om dat in ongeloof af te weren. Aan voorbij te gaan, te verachten en te verwerpen. Heer, laat dat alstublieft niet gebeuren. Want dan maken we ons oordeel wel zwaarder, gewis. Want als we onder zo'n grote zaligheid verloren gaan, of op zo'n grote zaligheid geen acht geven. De Hebreeënbrief geeft het duidelijk aan. Dan is er geen doen aan. Heere, geef dat u volk bij mocht tekenen. Ja, wij allen iets mochten leren om te komen met verwachting. Niet van onszelf, maar van wat u doet. Doe het, Heere. In de trekkende liefde van de Vader, breng ons aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En dan belijdend onze schuld en onze zonde, maar ook ons hart ophalend aan wat u geeft en wie u bent voor iemand die het echt niet verdiend heeft. Heer, heb dank voor de ondersteuning dat u tot 3 maal toe erbij was. Maak het wel, breng ons ook veilig thuis in Friesland straks. Wij vragen het om Christus wil. Maar ook allen die hier wonen, breng ze veilig thuis. Ook degenen die alleen thuis komen. Dat kan best soms moeilijk zijn. In deze donkere dagen, wees hen nabij om Jezus wil. Gedenk ook uw dienaar hier gesteld, dominee Uitslag. Maak het ook wel in zijn bediening. Geef hem moed en kracht. En laat hij ook mogen zien wie u bent, dat u uw knechten nooit in de steek laat, die het van hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Amen. 68 vers 10. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen die u in zijn naam op u legt, heen in vrede naar uw huis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.